Laten we bidden. O Hemelse Vader, wat is het heerlijk om u zo te aanbidden met deze liederen. En wat een rijkdom is er in de woorden die we gezongen hebben. En waar we naar geluisterd hebben. En Heer, nu verlangen we echt om uw woord te verstaan. En willen we in die diepe aanbidding blijven. En bidden we, Heere God, dat u krachtig tot onze harten wilt spreken. En dat u leven wilt geven aan de woorden die ik spreek. Heer, onze verwachting is van u. Verlicht onze harten. Sterk degenen die zwak zijn. Vertroost hen die verdriet hebben. Geef leven. Heer, richt ons op u. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Wij zijn gewend om bij ons thuis met enige regelmaat na het avondeten wat uit de Bijbel te lezen. En dan lezen we een paar verzen. En als we dat gedaan hebben, dan stel ik de kinderen vaker vragen over de tekst die we gelezen hebben. Of soms stop ik halverwege de tekst en dan zeg ik tegen de kids, maak de tekst eens af en dan proberen ze het af te maken. In oktober zijn we begonnen met het boek Matteüs. En het was ergens eind oktober dat we in Matteüs 2 aankwamen. En dat was de tekst waaruit ik vandaag iets met jullie wil delen. En we waren de teksten aan het lezen samen. En toen kwamen we op een gegeven moment bij dat vers aan. Waar staat dat in vers 11 staat daar. Zij openden hun schatkisten en brachten Jezus geschenken. En het vers gaat dan nog verder. Want dan noemt het vers de drie geschenken die de wijzen brachten. En toen zei ik tegen de kinderen, welke geschenken brachten de wijzen naar de Heere Jezus? Nou, de eerste hand die ging al vrij snel omhoog. Goud. Dat is helemaal goed. Wat was het andere geschenk dat de wijzen meebrachten? Ja, dat was wierook. Goed zo. En toen kwam de vinger van de derde omhoog. Ik weet de derde. Ik zeg, zeg het maar. Kaviaar. Dus ik had echt zoiets van kaviaar. Dus Patrice en ik moesten natuurlijk behoorlijk proesten toen diegene dat deed. Toen een van de kids dat deed. En dat we daarom lachen, dat zegt al iets van hoe vanzelfsprekend we het eigenlijk vinden dat we de basisfeiten van het evangelie of van de boodschap rondom de geboorte van Jezus Christus, dat we die zo goed kennen. We vinden dat vanzelfsprekend. Nu gaan we samen een stukje lezen in Matteüs. En je ziet daarin, als we in Matteüs gaan lezen, dat de Joden al een bepaalde kennis hadden van een koning die komen zou. Ze hadden al een bepaalde kennis. En ze zouden misschien nog meer kennis kunnen hebben. En ik wil dat graag met jullie verkennen. Dus we gaan vanuit Matteüs lezen en we gaan dus kijken naar de komst van de koning. En we gaan kijken wat er gezegd wordt over de komst van de koning. Zodat de Joden konden zeggen, ja, die koning die komt en die wordt in Bethlehem geboren. En hij zal Christus heten, hij zal de gezalfde heten. Dus er waren al wat basisfeiten waar men van bekend was. Nou, daar gaan we dus samen over lezen. Zodat we meer leren zien van wat ook de rest van de Bijbel, het Oude Testament, vertelt over de komst van deze grote koning waarvan we net gezongen hebben. En ik wil met jullie lezen vanaf Matteüs hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 11. En daar schrijft Matteüs het volgende. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Daaraan zien we al dat het niet een hele normale koning is, want wijzen uit het oosten komen helemaal daar naartoe om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. De hele hoofdstad was in verwarring. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. Dus ze zeggen, ja kijk maar in het Oude Testament, dit is wat het Oude Testament erover zegt. En de profeet, dat is de profeet Micha wat hier geciteerd wordt. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riepen Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud, wierook en mirre. Tot zover. De periode waarin Israël zich bevindt rond de geboorte van de Heer Jezus Christus is een periode van onderdrukking voor het volk. De Romeinen zijn het land binnengekomen en de Romeinen zijn de absolute baas en heerser over het gebied dat wij nu kennen als Israël. Zij onderdrukken het volk en er is een hele onrechtvaardige koning aan de macht die heel goed onder één hoedje speelt met de Romeinen en dat is Herodes. De eerste koning over Israël die zelf ook niet Joods was, maar half Joods was. Of een andere achtergrond had hij en het is een onrechtvaardige koning. Maar juist in deze donkere tijd, juist in deze donkere tijd voor Israël, komt er licht. Want er komen drie wijzen uit het oosten en die zeggen wij zijn op zoek naar de koning die is geboren. Er is een koning geboren. Er is hoop voor het volk. Er is hoop voor het volk. En die wijzen die vertellen dat. En heel de hoofdstad, we lazen dat net, die is in verwarring. Heel de hoofdstad is in verwarring. En de mensen vragen zich af, wat is dit? En de priesters en de schriftgeleerden komen daarbij. En ze zeggen, ja, hij moet in Bethlehem geboren zijn. Hij zal Christus, de gezalfde, genoemd worden. Maar hoe wisten de mensen nu deze dingen? Hoe wisten ze nu dat hij in Bethlehem geboren zou worden? En hoe wisten ze nu dat ze hem de Christus zouden kunnen noemen? Het evangelie van Matthäus is geschreven specifiek voor Joden. Matthäus was zelf natuurlijk een Joods, maar het is ook het meest Joodse evangelie van de vier evangelieën die we hebben. En Matthäus die citeert voortdurend uit het Oude Testament. Voortdurend zegt hij, er staat geschreven, want de profeet zei. En iedere keer grijpt hij terug naar het Oude Testament. Dat doet hij wel 50 keer in zijn evangelie. En we zien dat door het hele Nieuwe Testament heen, dat er voortdurend uit het Oude Testament geciteerd wordt. Mijn vraag aan jullie is, wie weet uit welk boek in het Oude Testament er het meest geciteerd wordt door de schrijvers van het Nieuwe Testament. Heeft iemand een idee? Pascale, Jesaja. Jesaja. Jesaja, daar wordt het meeste uit geciteerd, uit dat boek. En Matthäus die doet dat ook een paar versen voor de versen die we hebben gelezen. En aan het eind van hoofdstuk 1 citeert hij uit Jesaja. En hij citeert zelf in het hele boek wel 9 keer uit Jesaja. Er wordt heel veel uit Jesaja geciteerd. En telkens zegt men, er staat geschreven in het Oude Testament, 400 jaar geleden, is dat afgesloten, het Oude Testament. En dan zeggen ze telkens, ja, toen hebben ze geschreven over. En het meeste halen ze uit Jesaja, want Jesaja schreef heel veel over die koning die komen zou, waar we net over lazen. Jesaja schreef voortdurend over hem. En wat ik wil doen met jullie vandaag is, ga kijken naar Jesaja. En kijken wat hij allemaal zegt over deze koning die komen zou. En Jesaja die neemt, wat ik wil bekijken met jullie, is dat hij heel veel verschillende dingen schrijft. Ook niet één soort thema werkt hij uit, maar heel veel verschillende soorten thema's. En ik wil met jullie naar drie verschillende thema's kijken. Het eerste thema wat ik met jullie wil onderzoeken vanuit Jesaja is, wie was hij? Hoe omschrijft Jesaja eigenlijk die koning die komen zou? En Jesaja leefde 700 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam. 700 jaar daarvoor schreef hij dit boek. En we gaan eerst kijken naar wie was hij? Wie was deze koning die komen zou? Het tweede waar ik naar wil kijken met jullie, het tweede thema is, wat zou men met hem doen? Want Jesaja schrijft ook over wat de mensen met hem zouden doen. En het derde en het laatste punt waar ik naar wil kijken met jullie is, en wat zou hij doen? Wat zou deze koning doen? Wat voor een koning was het? 700 jaar van tevoren schreef Jesaja dat boek. Weet je wat zo wonderlijk is? Daar moest ik nu net aan denken. In de jaren 50, 70 jaar geleden, net na de Tweede Wereldoorlog, waren er rondtrekkende Bedouinen, dus rondtrekkende woestijnbewoners. En die gingen kijken in de grotten bij Qumran, rondom de Dode Zee. Er zijn heel veel grotten rondom de Dode Zee in het zuiden van Israël. En die gingen daar kijken, die gingen in die grot. En die vonden, in sommige grotten vonden zij documenten. Perkamenten documenten. Soms ook koperen documenten. En die waren gegraveerd. En weet je wat zo mooi is? In een van die grotten vonden ze een perkamentrol met het hele boek van Jesaja. En dat boek van Jesaja, die perkamentrol hebben ze gedateerd tussen 100 en 300 voor Christus. Dus ze vonden een document met het hele boek van Jesaja, wat nog van voor de geboorte is van de Heer Jezus Christus. En alle verzen die ik vandaag citeer, die stonden ook in die boekrol. Want het hele boek Jesaja stond erin. Is dat niet wonderlijk dat God zijn woord 2000 jaar lang bewaart? Dat het onveranderd is gebleven. Nou, laten we eens onderzoeken met elkaar wat Jesaja schrijft. Gaan we deze drie dingen bekijken. Wie was hij? In hoofdstuk 7... Dan zien we Jesaja het volgende zeggen in vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Een maagd zal zwanger worden. Nooit in de geschiedenis van de wereld is het gebeurd. En Jesaja die zegt, er komt een moment en er zal een maagd zijn die zwanger wordt. Ze zal een zoon baren en ze zal hem de naam Immanuel geven. Wie weet er wat Immanuel betekent? Ian. Sorry? God met ons. God met ons. Je hebt de studiebijbel bij je. Mooi. God met ons. God met ons betekent het. Maar hij wordt Jezus genoemd. En hier staat dat er Immanuel, dat hij Immanuel genoemd wordt. Hoe zit dat dan? Als we in Nederland een nationaal kampioenschap hebben en iemand wint dat nationale kampioenschap, dan wordt diegene Nederlands kampioen genoemd. We hebben vrij recent nog iemand uit Midden-Limburg gehad die zelfs wereldkampioen is geworden. En die titel, dat nationaal kampioen of wereldkampioen, dat is een titel die iemand draagt. Iemand heeft een naam en daarnaast draagt hij een titel. En de titel is, diegene is nationaal kampioen in dit of in dat. En zo zegt de Bijbel ook, de naam van de koning die komen zal, is Jezus. En zijn titel zal zijn God met ons. Immanuel, met ons God. Mooi. Dat is het eerste wat Jesaja zegt. God met ons. Maar hij schrijft nog meer. Hij schrijft nog meer. In Jesaja 9, vers 65 schrijft hij het volgende. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De koning die komen gaat, is iemand waar iedereen naartoe kan komen om raad te krijgen. Dat zien we hier. Hij is wonderlijk. Maar de koning die komt, is niet zomaar een mens. Hij wordt hier ook God genoemd. Hij zal God en mens zijn. Eeuwige Vader en Vredevorst wordt hij zelfs aan het eind genoemd. Vredevorst, de koning van de vrede wordt hij genoemd. Wat een omschrijving vinden we hier al 700 jaar voor Christus in het boek Jesaja over de koning die komen zal. En dan zeg je misschien maar koning van de vrede. Koning van de vrede, ik zie helemaal geen vrede om mij heen. De wereld is in rumoer. De wereld is onrustig. Hoe zit dat dan met hem, die koning van de vrede genoemd wordt? Corrie ten Boom is een vrouw die in de 20e eeuw geleefd heeft. En zij deed met haar familie deed zij veel om Joden op te vangen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En om ze te zorgen dat ze onder konden duiken. En Corrie ten Boom en haar zus en haar vader worden op een gegeven moment gevangen genomen door de bezetter. En op dat moment wordt de vader naar Scheveningen gebracht en de vader die overlijdt daar al snel. Hij was al oud. En Corrie en haar zus die gaan eerst naar kamp Vught toe in Nederland. En vanuit kamp Vught worden ze naar kamp Ravensbrück, concentratiekamp in Duitsland, gebracht. En haar zus die overlijdt daar. En Corrie die overleeft het en na de oorlog gaat ze rond en vertelt ze mensen over hoe belangrijk het is om vergeving te bieden aan anderen. Dat we elkaar vergeven. En Corrie die zegt het volgende over deze koning van de vrede. Jezus beloofde ons niet dat hij onze omstandigheden zou veranderen. Hij beloofde diepe vrede en pure vreugde aan iedereen die zou geloven dat God alles in zijn hand heeft. Ik zal hem nog een keer herhalen. Jezus beloofde ons niet dat hij onze omstandigheden zou veranderen. Hij beloofde diepe vrede en pure vreugde aan iedereen die zou geloven dat God alles in zijn hand heeft. Is dat niet bijzonder dat een vrouw die zoiets meemaakt, die eigenlijk haar familie verliest aan het kamp, en die dan terugkomt uit de oorlog, terugkomt uit het kamp en dan de wereld rondgaat en met deze boodschap rondgaat. Het is niet een vrede die Jezus kwam brengen die de hele aarde op dit moment, de hele aarde in vrede brengt, maar iemand die innerlijke vrede brengt. En door die innerlijke vrede ook vrede in relaties brengt. De koning van de vrede. Dus als we kijken naar wie deze koning is, dan zien we alleen al in deze twee passages zien we een paar kenmerken. We zien als eerste dat de koning die komen zou, geboren zou worden uit een maagd. We zien ook dat deze koning de titel God met ons zou hebben. Hij zou beide God en mens zijn en hij zou vrede brengen, innerlijke vrede brengen. En zijn koninkrijk zou steeds uitbreiden, lazen we net in het tweede stuk wat we lazen. En er zou geen einde aan zijn koninkrijk komen. En zien we dat niet om ons heen? Het koninkrijk van Jezus Christus is wereldwijd. En daar komt geen eind aan. Na 2000 jaar is het koninkrijk van hem er nog steeds. Dat is de koning die komen zou. Nu wil ik met jullie kijken naar de volgende stap. Wat zou men met hem doen? Wat schrijft Jesaja 700 jaar voordat Jezus Christus komt over hem? Hij schrijft het volgende en dat doen de profeten vaker. Ze schrijven over een ander in de eerste persoon. Ze schrijven over een ander in de ik-vorm. En dat zie je ook hier. In Jesaja 50, vers 6. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mijn baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en voor speeksel. Als we in Matteüs hoofdstuk 26 lezen. En we zien dat de Heer Jezus op donderdagavond gearresteerd wordt. En dan naar de hoge priester geleid wordt. Dan zien we dat hij geslagen wordt in het gezicht. Dan zien we dat hij bespuugd wordt. In Matteüs 26 zien we de vervulling van deze tekst. Dat is wat mensen met hem zouden doen. Maar er is nog meer. Jesaja laat het niet alleen daarbij. Hij maakt het keer op keer op keer nog duidelijker. Om te laten zien dat Gods woord echt uitkomt. En dat Gods woord in vervulling komt in Jezus. En dat is in Jesaja 53. De bekendste profetie over Jezus. Het hoofdstuk dat nog steeds niet door Joden in de synagoge gelezen wordt. Ze lezen het hele jaar door het Oude Testament. Maar halverwege Jesaja 52 stoppen ze. En dan gaan ze verder in Jesaja 54. En hier in Jesaja 53 staat het volgende. Hij was veracht, de onwaardigste onder mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en is bij de rijken in zijn dood geweest. Als een lam werd hij ter slachting geleid, zien we. Hij was stil op die donderdagavond, toen hij voor de hoge priester kwam en iedereen hem beschuldigde, zei hij niks. Toen hij bij Pilatus kwam, bevroeg Pilatus hem en zei, heb je niet in de gaten dat ik jou vrij kan laten? En het enige wat Jezus zegt is, de macht die jij ontvangen hebt, de macht die jij hebt is de macht die jij van boven ontvangen hebt. En dat is het enige wat hij doet. Hij verdedigt zichzelf niet. Hij werd veracht door de fariseeën en door de vooraanstaande hoge priesters. Die zoon van een timmerman uit een dorpje genaamd Nazareth, wat moet hij ons komen vertellen? Hij wordt veracht en hij wordt bespot. Maar is het niet bijzonder dat als we dat lezen ook aan het eind, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij werd naast twee criminelen werd hij gekruisigd. Naast twee goddelozen werd hij gekruisigd. Daar hing hij. En toen op die vrijdagavond, werd hij vrijdagmiddag, aan het eind van de middag, werd hij van het kruis gehaald door wie? Door Jozef Arimathea, die rijke man. Die man die al een graf voor zichzelf bereid had in een grot in de rots, had hij een graf voor zichzelf bereid. En hij legt Jezus, die rijke man, legt Jezus in zijn eigen graf. Keer op keer zien we in het Nieuwe Testament de vervulling van al deze dingen in het Oude Testament. 700 jaar daarvoor geschreven. En zoals de profeten zo vaak doen, doen ze dat in voltooide tijd. Het ziet het ook hier in de tekst. Het lijkt alsof het al gebeurd is. En ze schrijven het zo, omdat het vaststaat bij God. Het staat vast bij God. Zo zal ik het doen. Daar kan niemand wat aan veranderen. En 7 jaar later gebeurt het zo. 700 jaar later. Dus wat zien we dan? We zien de volgende dingen die men met hem zou doen. Men zou hem slaan en bespugen, verwerpen en verachten, bij de goddelozen doen sterven en begraven bij de rijken. En al die dingen zien we dus tot vervulling komen in de Heer Jezus Christus. Maar ook daar houdt Jesaja het niet bij. Hij zegt, ik wil je nog meer vertellen. Deze koning is zo bijzonder. En ik wil dat je hem ontdekt in de Bijbel. En ik ga je nog meer ervan laten zien. En nu ga ik je vertellen wat hij zelf zou doen. Wat zou hij zelf doen? Aan het eind van zijn boek, in een van de laatste hoofdstukken, schrijft Jesaja het volgende. In Jesaja 61, vers 1. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en om voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Er komt een moment op een zaterdagochtend, als alle Joden in de synagoge zitten, dat Jezus de synagoge ingaat en dat men hem vraagt, wilt u uit de Tenach, uit het Oude Testament voorlezen? En Jezus slaat de Tenach open en precies op die dag was het deze tekst die voorgelezen werd. En Jezus die stopt hier aan het eind en die zegt, vandaag is dit schriftwoord in vervulling gegaan. Hij zegt, hier ben ik. Ik ben degene die deze boodschap zou brengen. 100 jaren zitten jullie al te wachten op een bevrijder. En hier ben ik. En is het niet mooi om te lezen, die blijde boodschap, wat is dat dan voor een blijde boodschap? Hij gaat naar de zachtmoedige toe, naar de barmhartige is een ander woord ervoor. Hij komt de mensen die gebroken van hart zijn verbinden. En de gevangenen vrijlating verkondigen. Dat is wat we hier zien. Maar wat voor een vrijlating is dat dan? En hoe zou Jezus dit allemaal realiseren? Hoe realiseert hij dat dan? Hoe zorgt hij dat dit gebeurt? En dat lezen we in Jesaja 53, waar we net ook al een stukje uitgelezen hebben. En daar schrijft Jesaja het volgende. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. De Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. De rechtvaardige, mijn knecht, zal velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hij heeft de zonde van velen gedragen. Zien we het hier? Jesaja herhaalt het eigenlijk keer op keer op keer. Hij zal betalen voor de zonde. Hij zal de ongerechtigheid dragen. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe doet hij dat dan? Hoe draagt hij die ongerechtigheden dan? En hoe betaalt hij voor de zonde? En dat is dat hij zelf een offer brengt. En dat doet hij aan het kruis op Golgotha. Hij zegt, hier ga ik. Ik ben een heel andere koning dan jullie hadden gedacht. Ik ben een koning die de weg van de minste gaat. Ik ben een koning die jou wil verzoenen met God. En dat offer dat daarvoor nodig is, vanwege de ongerechtigheid die je denkt en zegt en doet, dat doe ik door aan het kruis te sterven. Voor jou en ieder die deze blijde boodschap omarmt. Zo'n koning is het. Zo'n koning is het. Dit is wat hij doet. Daar overwint hij aan het kruis. Hij verliest niet aan het kruis. Hij overwint. En hij betaalt de volle prijs. Deze week las ik een verhaal van een jongen die 17 jaar oud was. En hij heette Jason. En hij groeide op in een heel warm gezin. Hij had prachtige ouders en hij had een prachtig jonge broertje dat Christian heette. En Jason, 17 jaar oud, was een hele goede zwemmer. En hij hield niet alleen van zwemmen, maar hij hield ook van duiken. En hij had een complete duikuitrusting met duikfles en alles erop en eraan. En op een dinsdagochtend zei hij, had een vrije dag. Hij zei, weet je wat, ik heb vrij deze week. Ik ga lekker duiken. Er is een meer hier in de buurt. En daar is een onderwatergrot. En die ga ik verkennen. En hij gaat in zijn eentje duiken. En hij gaat het meer in. Hij daalt af, gaat de onderwatergrot in. En hij verkent de grot. En op een gegeven moment kijkt hij rond en hij zegt, ik herken het hier niet meer. Hij was verdwaald in die onderwatergrot. En hij raakt in paniek. En terwijl hij in paniek raakt, komt hij vast te zitten. En hij kijkt op zijn duikklok en hij ziet dat hij te weinig zuurstof heeft. Maar hij moet beslissen. Jason besluit zijn duikfles af te nemen. Hij pakt zijn duikersmes, gebruikt zijn duikfles als een schrijftablet en zijn mes als een pen. En hij schrijft op die fles: papa, mama, Christian, ik hou van jullie. Dat waren zijn laatste woorden. De laatste woorden van Jezus Christus zijn gekerfd aan het kruis op Golgotha. Bloedrood. En ze schreeuwen uit vanaf het kruis op Golgotha: ik heb je lief. Dat is Kerstmis. Dat we zien wat hij voor ons gedaan heeft. En dat we zeggen, o Heere Jezus, wat bent u een goede koning. Wat bent u een wonderlijk goede koning. U bent wonderbaar. Wilt u mijn raadsman zijn? U bent een sterke God. Wat een weg bent u gegaan. Dat is Kerstfeest, mensen. Ik wens iedereen een gezegend Kerstfeest. Dat we uit vreugde en uit dankbaarheid kunnen zeggen tegen elkaar, ja werkelijk, de komst van de koning is wat ik vier. En een goede koning is hij. Laten we bidden. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om na te denken over wie u bent, Heer Jezus. Dat we na konden denken over wie die koning was, wat men met hem zou doen en wat hij zelf zou doen. En dat we zien dat dit alles in u in vervulling is gekomen. O Heere, wat is het heerlijk om u te kennen. en te zien dat er een onvoorwaardelijke liefde is bij u. En Heere, daarin koesteren we ons. En we zeggen terug naar u toe. Heer, we hebben u lief. Wat een groot God bent u, dat u dit voor ons wilt doen. Wat is het heerlijk om kerst te vieren zo samen en te zeggen, ja, hij is gekomen. Ieder schriftwoord is in vervulling gegaan. We prijzen en we aanbidden u voor wie u bent. Halleluja. Amen.
Prince of Heaven, we worship.
Vraag om te gaan staan. Ja, Vader in de hemel, wat is het heerlijk om hierbij stil te staan, Heere, dat u het vlees geworden woord bent die naar deze aarde kwam. En we zijn zo dankbaar, Heere, dat u ons wilt zegenen met de woorden die u zelf uitspreekt en die wij aan elkaar mogen doorgeven. En deze woorden die sprak u uit en u zei, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u de vrede van deze koning, koning Jezus. Amen.